Goedemorgen. Ik wil graag een stukje lezen uit het boek Richteren. Ik ben op het ogenblik in Richteren aan het lezen. En vooral gericht op de offers, maar vooral ook op het kruis, dat toch elke keer hierin voorkomt. En we hebben het best wel over Gideon gehad. Vorige keer hebben we het gehad over het kruis, de werking van dat kruis, de prediking van dat kruis. En we hebben ook gezien wat dat betekent als je je kruis draagt. En we hebben ook gezien, dat hoop ik, dat we dat vastgezet hebben in ons leven, omdat ik denk dat dit de kracht is waaruit we kunnen leven. En vanuit dat opzicht kan ik eigenlijk zeggen, als voordat ik met Richteren ga beginnen, dat de kern waar het over gaat is, in onze zwakheid wordt zijn kracht volbracht. En praktisch gesproken is het best wel eens goed om één voor één, stuk voor stuk, die versen eens door te lezen en daarover onze gedachten te laten gaan. Soms lees je ergens overheen wat je van tevoren eigenlijk je nood gerealiseerd hebt en plotseling zie je iets en dat je denkt, oh, wat is dat mooi. Vandaar dat ik hoofdstuk 6 en 7 een aantal dingetjes uit wil oppakken. Ik heb ook gelet op de naam. Sommigen zeggen ja, wat zeggen namen? Nou, namen zeggen en kunnen heel veel zeggen. Ik ben op het ogenblik bezig in het leven van Simson en daar wordt wel de vader genoemd, maar niet de moeder. En de moeder van Simson heeft een heel belangrijke reden als zij op het offer ziet. En niet op het godsdienstige stel zoals haar man. En dan zie je dus toch, wat is daar de reden van? Dat ga je vragen of afvragen. Maar soms staan er wel namen bij. Soms staat er in 1 vers 4 namen en ze sluiten eigenlijk aan op de boodschap die we met elkaar willen beleven. Vandaar dat u zich moet beginnen. We gaan in Richteren 6 beginnen. En dan staat er eigenlijk aan het laatste vers van hoofdstuk 5. En het land had 40 jaren rust. Dat kwam door Deborah en Barak. En dan begint hoofdstuk 6. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen des Heren. Dat komt ongeveer 7 keer in Richteren voor. En dan gaan ze dus ook om de Heren weer schreeuwen als het weer te ver is. En dan richten ze hun ogen weer op de Heere God. Is dat ook niet in ons eigen geestelijk leven zo? Ik las vanmorgen Jacobus 4. En dan wordt er toch tot gelovigen gesproken. En hoe snel roddel daar een weg gaat. Hoe snel je ruzie kan maken, zelfs met gemeenteleden. Dat hou je niet voor mogelijk. U moet het Jacobus 4 maar eens lezen. Het is onvoorstelbaar dat gelovigen zo met elkaar omgaan. We hebben het gehoord in Eritrea, Ethiopië. Hoe is het toch mogelijk? Zijn het wel gelovigen? Wat vinden ze belangrijk? Is het zwakheid? Is het angst? Nou, dat beeld wordt hier geschetst in het leven van Gideon. Waardoor wordt het leven van Gideon geleid? In een tijd waarin er na 7 jaar door Midian, en Midian is een volk dat afkomstig is van Abraham met zijn andere vrouw Ketura. Na het overlijden van Sara is Abraham getrouwd. U kunt die geschiedenis lezen in Genesis 25. En Midian betekent twist. Er was twist en hij krijgt hulp. En het is zelfs zo dat je zou bijna kunnen zeggen, Israël is in verstrooiing. Terwijl God zegt, dit land heb ik je gegeven om te eten. Ik zal je voldoende voedsel geven. Hou mij vast. Hou mij in de gaten. Het is weer mis. Dat er zoveel richters zijn, heeft te maken met, nou, wat hier staat. Ze deden wat slecht was in de ogen des Heren. En het kan ons net zo goed gebeuren. Dat we de Heren loslaten door omstandigheden. Dat willen we niet, maar het gebeurt. Omdat er zoveel dingen in ons leven gebeuren, plaatsvinden. En dat we gaan twijfelen. Dat we dingen loslaten. Dat we het woord loslaten. Dat we de Heer loslaten. Zo praktisch. En zo herkenbaar ook in ons eigen leven. En dan komt Midian en hij krijgt de overhand over Israël. En hij maakt de Israëlieten tot zijn onderhoorig. Hij pakt alles af. Als de oogster is, pakt hij zijn oogst af. Als ze daarmee bezig zijn met zaden, ze gooien alles omver. En ze krijgen hulp. Hulp zien we dan uiteindelijk ook in vers 2 en 3. En dat lees ik. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf holen gereed die in de bergen zijn. En grotten en bergvestingen. Ze waren dus verstrooid uit hun huis. Hun huizen werden verbrand. U moet zich dat eens voorstellen. Huis en haard wordt vernietigd. Alles mogelijk. Hun vee wordt vernietigd. Of ze nemen het mee. Waar stallen ze het? In wezen bij Amalek. En u kent Amalek. We hebben vaak erover gehad dat Amalek een beeld is van het vlees. De dingen van het vlees. Het ik. En hij pakt altijd de zwakste mensen. Hij wil belangrijk zijn. En als je dat samen kunt doen om een gemeenschappelijke vijand kapot te maken, dan doe je daaraan mee. Dat is Amalek. En dan staat er, want als het gebeurde, vers 3, telkens als Israël gezaaid had, dat Midian optrong, ook Amalek en de mensen van het vlees trokken zich tegen hen op. Dan sloegen ze hun kap op tegenop en deden en de opbrengst van het land teniet. Tot waar men bij Gaza komt. En zij lieten de Israëlieten niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund en geen ezel. Nou, als je ziet dat een schaap en een rund gebruikt wordt voor offers. Dan konden ze dus ook in hun geestelijk leven God niet meer offeren. En als je de ezel ziet, dat is de dienst. Ook een duidelijk beeld van dienst. Al die gegevens worden hier in een paar versen uiteindelijk naar voren gebracht. En dan zie je in vers 6, toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En het gebeurde toen de Israëlieten, vers 7, vanwege de Midianieten tot de Heere riepen, dat de Heere een man, ook zijn naam wordt niet genoemd, naar de Israëlieten zond, een profeet. En die tegen hen zei, zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. Ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van een ieder die u verdrukte. Ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. En ik zei tegen u, ik ben de Heer uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet, eer in wie land u woont. Maar u hebt niet naar mijn stem geluisterd. En dan is het stop. Dan lees ik verder niks. En toch is de Heere God bezig. Misschien in onszelf om eens na te denken, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Soms zegt de Heere in stilte tot ons hart, ik mis je, ik ben je kwijt. En jij bent mij kwijt. En dan kun je gaan nadenken hoe dat nou komt. Tot zover de boodschap voor het volk van Israël. Maar God gaat verder en pakt iemand. En daar kunnen we iets uit leren. Dat is Gideon. En hij wordt tot richter geroepen. Er kwam een engel van de Heere en hij nam de plaats onder de terabint. Een terabint is altijd in Israël een beeld van de sterke bomen. Sterkte. Kracht. Een krachtige boom. En het plaatsje waar het gebeurde is Ofra. En Ofra betekent stof. Zet dat eens tegen elkaar. Kracht. En stof. We zijn niets. En kracht. En daar gebeurt iets. Bij Joas. Joas is de vader van Gideon. En Joas, dat betekent eigenlijk, de Heere is ter ondersteuning. En dan daar Gideon. Zijn naam betekent gewoon neer. Houwer. Hij slaat neer. Hij moet eigenlijk dingen wegslaan. Neerslaan. En waar is hij dan mee bezig, Gideon? Een merkwaardig. Ik weet niet of u het ooit is opgevallen, maar hij is tarwe aan het siften uit en in de wijnpers. Nou weten we vanuit de Bijbel dat tarwe een beeld is, een tarwekorrel die in de aarde gaat en sterft. En hij doet dat in het verborgene. In het verborgene is hij bezig met tarwe. Om gered te worden, zou je kunnen zeggen. Van de vijanden. En dat doet hij in een wijnpers. En we weten allemaal uit Openbaring 14 dat wijnpers een beeld van het oordeel is. Waar is het oordeel gekomen? En dat bedoel ik nu met het kruis. Hier ligt het oordeel bij het kruis. En daar is Gideon bezig. En dat beseft hij maar al te goed. Hij kent het woord. Daar in een wijnpers, wat er nog over is van zijn tarwe. En ik ben ervan overtuigd dat Gideon Gods woord kent. Dat lijkt ook later. Maar ziet u, in dit ene kleine tekstje staat daar iets dat eigenlijk hij bezig is om te beveiligen. En ik geloof met zijn Heer en God. Het zal ook laten blijken dat hij wel dier heeft. Want anders kun je niet offeren. Hij is toch wel bezig. En dan staat er, toen verscheen de engel des Heren aan hem en hij zei tegen hem: Jahwe is met u, gij strijdbare held. Dan moet u zich voorstellen dat je alleen maar angstig bent. Je wordt geconfronteerd met angst, je wordt geconfronteerd met zwakte. Mag ik het heel eerlijk zeggen, Ofra. En daar komt de Almachtige. En komt in het leven van deze Gideon. Maar Gideon zei: ach mijn Heer, als de Heer met ons is, waarom is dit alles aan ons overkomen? Waar zijn al zijn wonderen? Waar onze vader ons van verteld hebben toen ze zeiden: hij heeft ons uit Egypte kunnen optrekken. Maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heer zich tot hem en zei: ga in deze mijn kracht. En u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Stel nou eens voor dat dat tegen ons gezegd wordt. Het is altijd goed om het woord van God niet alleen te lezen in een historisch aspect, maar ook voor mijn eigen leven. Als de Heer zegt: in het bezig zijn, misschien wel nietig, misschien daar wel in Eritrea, in zo'n ijzeren bak. Hij is een strijdbare held. Die grootmoeder is een strijdbare heldin. En dat zou je niet verwachten. In een land waar angst, ellende is, het komt naar binnen. En dan zegt die Heere God: hoe kan dat nou? Hoe kan ik een strijdbare held zijn? Want hij zegt in vers 15: ach mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Mijn geslacht is het armste. In Manasse, ik ben de jongste in mijn familie. Ja, bij de roeping van een koning David dachten ze precies hetzelfde. Maar juist God zoekt dat zwakke. In zwakheid wordt namelijk zijn kracht volbracht. Weer het kruis. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En voortdurend wordt dat bij elkaar gebracht. En dan staat er: maar de Heere zei tegen hem, vers 16, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem: als ik dan genade gevonden heb, genade, ziet u dat de houding van Gideon best wel in zich heeft. Ik heb dus genade gevonden, ik verdien het niet, maar ik heb genade gevonden. In uw ogen, geef me dan een teken dat u het bent die tegen mij spreekt. Ga toch niet van hier weg totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u voorgezet heb. En hij zeide, de Heere God: ik zal blijven tot u terugkomt. En Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar. Die was nodig voor een zondoffer. Hij kende het woord. Op grond daarvan kun je verder met God. En ongezuurde brood, een spijsoffer. Dat wijst op de Heer Jezus als zijn leven van toewijding. Een spijs voor God. Die twee En dan komt hij. Het vlees legde hij in een mand en in het kooknat. Dat had hij niet moeten doen. Want ja, het betekent dus dat je niet gekookt mag worden, maar dat moet in het vuur. Het oordeel van God is door middel van vuur. Dat wist hij waarschijnlijk niet, want het staat toch duidelijk in Exodus 12. Vervolgens bracht hij het naar buiten en bij die onder de eik en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots. En gies het kooknat eroverheen. En zo deed hij. Toen stak de engel van de Heer het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was. Raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. En ik weet niet hoe het u begint, maar daarop steeg het vuur niet uit de hemel, maar uit de rots. Het kwam uit de rots. Christus is onze rots. Hij heeft het oordeel gedragen. En in dat oordeel mogen wij vrij zijn. Vrijgemaakt. En we hebben vrede met God gekregen. Dat wordt hier gesymboliseerd. Het vuur steeg op uit de rots. En het vlees en de ongezuurde broden verteerden op basis van de grond van dat werk van de Heer Jezus. En toen verdween de engel uit zijn ogen. Dan gaan we verder en dan zien we dat een engel van aangezicht, als het ware, tot hem gesproken heeft en heeft. Maar de Heer zei tegen hem, vrede zij met u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer. En hij noemde het, de Heer is vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Je hebt niet alleen vrede met hem, maar de vrede van hem komt. Ook in ons leven. Ook al gaan we fout. Maar we kunnen beter bezig zijn met tarwe in die wijnpersbak. Niet ik, maar Christus. Op grond van mijn zwakheid wordt zijn kracht in u volbracht. Ja, en dan gaat het natuurlijk gebeuren. Want het gebeurde in dezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei, neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn. Dan gaat hij het vee van zijn vader pakken. En dan zegt de Heer, ik wil niet de eerste, maar ik wil de tweede. Of weer zoiets. U moet er maar eens over nadenken wat dat nou weer zou betekenen. Waarom wil de eerste niet? Waarom de tweede? Van 7 jaar. Breek volgens het altaar van Baal af. Dat van uw vader is. En hak de gewijde paal op die erbij staat. En bouw daarna voor de Heere uw God een altaar op de top van deze vesting. Op een geschikte plaats. En neem dan die tweede jonge stier. Breng een brandoffer met het hout van die gewijde paal. Dan maakt u en die hakt u om. Wat betekent dat voor u en voor mij? Ik heb daar lang over nagedacht. In de nacht. Hij was toch een beetje benauwd, denk ik, om het overdag te doen. Ik had dat zelf ook. Ik wil u dat wel vertellen. Toen ik in Haastrecht woonde, dat is vlakbij Gouda. Toen stonden we op het punt om te verhuizen. En ik had toch nog niet iedereen. In Haastrecht wilde ik bereiken met het evangelie. Ik heb een brief geschreven. En ik heb het in de brievenbussen in de nacht gedaan. Ik durfde het niet overdag te doen. Dat kun je wel eens hebben. In de nacht. Van de 2600 inwoners hebben er maar 3 gereageerd. Maar ze hebben het wel gehoord. Ze hebben het wel gelezen. En toch was er bang. Angst. Waarom bang? Ook dat is een goed om daar eens over na te denken. Ook voor mezelf. Voor ons allemaal. Die angst. In het vertrouwen. In de almacht van God. Dan komt het dichtbij. En vandaar ook. Dan gebeurt er iets eigenlijk bijzonders. Dat doet hij met 10 man. Ook weer zoiets als ik van mijn Rut lees. Met 10 man. Dat betekent dat dat een afdoende getuigenis is. Dat het gebeurd is. Bij een poort wordt een beslissing genomen. Met 10 getuigen. Het staat er. Het is een bevestiging. En met die 10 gaat. En hij slaat het klein. De neerhouwer. In die kracht gaat hij verder. Ja, dan komt de vrees voor zijn familie en voor de mannen van de stad. Want die komen overdag. En die weten natuurlijk precies wie het gedaan heeft. En dan vind ik het eigenlijk wel mooi. Ik heb hem onderstreept ook in de... wat ik soms niet begrijp, ook in de godsdiensten van andere godsdiensten, dat je denkt, wij moeten de naam van Allah verdedigen. Waarom? Waarom moeten zij de naam van Allah verdedigen? Al die mensen die bezig zijn om vernietiging over de gehele wereld aan te brengen. Waarom moeten zij de naam van Allah verdedigen? En dat zegt de vader, Joas. Want de Heer is zijn ondersteuning en die zegt, nou, als die Baal zo sterk is, laat hij het zelf regelen. Laat hij het zelf maar doen. Hij is toch de Almachtige? Ook dat is een les. En deze vader van Gideon is een getuige. En dan op een gegeven moment bekleedde Gods geest, en dat lezen we in vers 34 van hoofdstuk 6, de geest van de Heere en Gideon, en hij blies op de bazuin. En de bazuin, u weet het, dat is eigenlijk altijd aandacht. Aandacht. En hij roept een aantal mensen op om met hem op te trekken tegen de Midianieten. En toch is er twijfel. Op een of andere manier is en blijft die twijfel. En dan gaat de Heere God met u en mij ook een weg, zoals hij met Gideon een weg ging. En in hoofdstuk 7 zijn we dan beland en dan is er een leger. En dan zegt God het volgende. Welnu, roep toch ten aanhoren vers 3 van het volk. Laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haast. 20.000 man beefden. Dat was een eigen keus. Dat deed Gideon niet voor hen, dat deden ze zelf. En ik heb daaronder mijn Bijbeltje staan, Deuteronomium 20, vers 8. Ik ben dat op gaan zoeken en daar staat, daarna zullen de beambten opnieuw tegen het volk spreken en zeggen, wie is de man die bevreesd is en week van hart? Laat hij weggaan en naar zijn huis terugkeren, opdat het hart van zijn broeders niet smelt, zoals zijn hart. Je kunt elkaar aansteken in je ongeloof, in je twijfel, in je vrees. En God zegt, als je nou echt bang bent of bevreesd, trek je dan terug. Want ik wil niet dat je die angst overbrengt, die twijfel overbrengt naar die ander. God maakt keuzes, maar ook wij mogen keuzes maken. Soms zijn we er niet aan toe, kunnen we er niet aan. Maar dan is het voor God nog te veel, want God zegt, ik wil niet dat zij daar eer van krijgen. In de overwinning die ik jullie geef. En dan is het een kwestie van de manier van drinken. En er is één groep en die haalt het water op en die slurpen het op. En dat zijn er maar 300. En dan betekent dat ook die 300. In die kracht gaan. En dan twijfelt hij nog. Dan gaat hij naar beneden toe en dan, ja, dan twijfelt hij ten zeerste. En dan vraagt hij om een teken. Ik ga daar nou niet verder op in, maar je kunt dat lezen. En dan wordt hij ook gesterkt. Dan nog zegt hij, als je bevreesd bent, ga dan nou naar beneden toe. En als je bevreesd bent alleen, neem dan iemand mee. En dat is, hoe is het toch mogelijk? Dan neemt hij een persoon mee, die heet Pura. En Pura is moed en kracht. Is de sterke tak uit een boom. En zo zie je weer dat God van tevoren voorbereidt. Hij komt naar beneden en hij hoort een droom. En wat zegt die droom? Die droom zegt, brood, een gerstebrood, rolde het kamp van Midian in. En gerstebrood was brood voor de armen. Zit u weer in zwakheid, wordt je kracht volbracht. Dan komt de geschiedenis. En u weet het, de bekende drie wapens. De bazuin, de kruik en de fakkel. En dan zie je dus in dat wapen dat ze moeten blazen met hun rechterhand als kracht. In hun linkerhand hebben ze de kruik met daarin een brandende fakkel. En die fakkel moeten ze kapot slaan. Het blazen van de trompet is verbonden met het verbreken van het vat. En als dat verbroken vat gaat zichtbaar worden, de fakkel, het licht van de Heer Jezus Christus. Gezien op het punt van ook het avondmaal. Ik heb gemeenschap met de levende Heer. Ik heb licht in mijn eigen oude vat. En wat kun je doen om licht te verspreiden? Daar wil ik u eigenlijk mee de komende week op pad sturen. Wat kan ik doen om dat licht te verspreiden? Dat kan maar één ding betekenen. Het breken van het vat. Niet meer ik, maar hij. Dat is die kruik. Maar hij is het licht. Christus zegt, nou, we kennen het lied in Psalm 27 wel. De Heer is mijn licht, mijn kracht en mijn leven. We weten uit Numeri de zegen dat de Heere mogen de Heere, ja, u zijn licht over uw gelaat toewenden en u genadig zijn. We weten ook dat Psalm 36 vers 10 zegt, in uw licht zien wij het licht. Het licht is zo kernachtig in ons leven gekomen. In het begin was het woord. En het woord was leven. In dat woord was licht. In dat licht is in u gekomen. Dat licht moet zich openbaren. Dat is de kracht van het kruis. Dat is de kracht van waar de Heer u en mij mee wil wegsturen. Ik wil sluiten met vier dingen die je licht kunnen tegenwerken. Ook daar wil ik u voor vragen om dat dus op te zoeken, op te schrijven. En ik wil dat doen allereerst in Lucas. Lucas 8 vers 16. Worden twee dingen genoemd die het licht tegenhouden. Dat heeft van toepassing op uw leven. Het is voor Israël niet zomaar gebeurd. Ook in Jacobus 4 lezen we wat dat teweeg kan brengen. We hebben het gelezen ook voor Peter en Annette Hartman. Er kan dingen komen in je leven waarvan je denkt, waar komt die strijd toch vandaan? U heeft Lucas 8 vers 16 voor u. Ik lees even een stukje uit Psalm 120. Om u te begrijpen wat angst, wat mensen, wat medegelovigen ons kunnen aandoen. Zij die dicht bij huizen. Daar staat in Psalm 120. Heere, red mijn ziel van valse lippen. Van tongen vol van bedrog. Wee mij als ik in een vreemdeling in Mesech verblijf. Dat ik woon in tenten van Kedar. Mijn ziel heeft lang gewoond. Bij hen die de vrede haten. Ik ben vreedzaam. Maar als ik spreek, voeren zij oorlog. Wij leven in een wereld die bezig is om kapot te maken. Twist. Midian. Tot je uiterste gaan. Uitdagen. We zitten er middenin. En dan kan in ons leven dat licht wat we hebben gedoofd worden. Lucas 8 vers 16 worden er twee genoemd. Er is niemand die een lamp aansteekt, plaatst een vat eroverheen. Nou, u weet wat een vat is. Dat moet stuk geslagen worden. Anders kan het licht er niet uit. Wij kunnen met ons leven, het leven in het vlees, het licht tegenhouden. Maar er staat ook, maar zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen, hem kunnen zien. Een vat. Maar er staat, of zet hem onder een bed. Nou weet ik niet, ik vind een bed heerlijk om tot rust te komen. Maar als ik Spreuken lees, even sluimeren nog, even als het nog kan, dan heeft het ook te maken met, ja, gemakzucht. Luiheid. U kunt alleen maar in uw eigen leven daarover nadenken. Dat doe ik ook. Het is geen aanval op u. Het is een nadenken over wat hier staat. En dan denk ik, je plaatst er een vat onderheen. Je zet hem op je bed. Gemakzucht. Dan gaan we naar Lucas hoofdstuk 11. Vers 33, daar worden de andere twee dingen genoemd. Lucas 11. Vers 33. En daar staat niemand, als die een lamp aansteekt, zet hij het in het verborgene. Blijkbaar kan dat licht dus niet in het verborgene komen. Wat zijn die verborgen dingen in uw en mijn leven? Is dat hoogmoed? Is dat eigendunkt? Is dat dat u twist heeft met broeders, zusters? Is het dat u roddelt? Dat u het vasthoudt? Dat u er niet mee naar de Heer gaat? In het verborgen. Het houdt licht tegen. Dat is een proces in u en mij, waarbij je soms wel eens je kop niet wil buigen, je hoofd niet wil buigen. Dat er verborgen dingen zijn met vooral, en dat je die absoluut niet wil delen met degene die je juist zo dierbaar zijn. De Heer weet het. Want als het licht is, de duisternis kan dat licht niet verdragen. Maar Heer zegt, ik wil dat je het benoemt. Net als die profeet aan het begin voor Gideon. Dit weet je, wat doe je ermee? Wat doet u ermee? Wat doe ik ermee? En hier het laatste. En ook niet onder de korenmaat. En je weet dus dat een korenmaat te maken heeft met handel. Het is de maat koren waarvoor je betaalt. En je kunt je nadruk leggen te veel. Handel is helemaal niet verkeerd. Werk is helemaal niet verkeerd. Geld verdienen is niet verkeerd. Maar het is, heeft het geld jou? Heeft de handel jou? Heeft de zaak jou? Of heb jij de zaak? En de Heere God zegt, onderzoek jezelf. Houd dat, het licht tegen. En dan worden we allemaal Gideons. En we moeten leren in onze twijfels, in onze afhankelijkheid, in onze angsten, bij hem te komen. Ik ga niet verder. Maar er worden een aantal dingen genoemd waar het kruis dus belangrijk in was. In de wijnpersbak, in de tarwekorrel, in het offer. En daarom vind ik het ook mooi om dat samen dan met elkaar ook te overdenken. En het avondmaal met elkaar te hebben. Ik wil in stil gebed dat we dat eerst bij de Heer brengen. Om daarna de regie weer over te dragen aan de muziek. Amen.